De accreditatie van scholen, is die nog wel van deze tijd? En wat zijn de huidige veranderingen? Professional meets student met NVAO-bestuurslid Paul Zevenbergen. Paul, welkom. Is de manier waarop scholen worden geaccrediteerd nog wel van deze tijd?
Uiteraard. Nee, is misschien een beetje het flauwe antwoord. We hebben een accreditatiestelsel. Misschien even voor de mensen thuis. Dat is de manier waarop hogescholen en universiteiten en opleidingen worden beoordeeld. En dat stelsel wordt periodiek herzien. En as we speak zitten we midden in zo'n herziening. Dus het antwoord is het bij de tijd? Ja. Het is ook een open stelsel. En dat betekent dat het stelsel heel veel ruimte biedt om maatwerk te leveren voor de verschillende universiteiten en hogescholen, maar ook voor de verschillende opleidingen. Het maakt nogal uit of je journalistiek beoordeelt of dat je theoretische natuurkunde beoordeelt.
Ja, wat maakt dat uit?
Allereerst maakt het uit gewoon puur de vakinhoud. Het vak journalistiek is natuurlijk heel anders dan het vak theoretische natuurkunde. De bijbehorende didactiek, dus hoe geef je onderwijs? Journalisten geven natuurlijk op een andere manier onderwijs, misschien ook veel meer op het gebied van vaardigheden dan dat je dat voor theoretische natuurkundigen doet. Het maakt nogal uit voor de leeromgeving waarin studenten werken en ook de docenten werken. Kortom, er is een keur aan verschillen, ik noem nu een paar, die het nodig maken dat we een open stelsel hebben met maatwerk, waarbij de mensen die het vak en het onderwijs goed kennen ook echt specifiek op die situatie hun beoordeling kunnen doen.
Interessant. En we gaan het hier de komende 20 minuten uitgebreid over hebben, maar dat doen we niet met z'n tweeën, dat doen we met z'n drieën. We hebben namelijk een kritische student in ons midden, Jasmijn Verhulst. Jasmijn, welkom.
Hi.
Wat weet jij eigenlijk van de accreditatie van jouw opleiding?
Ja, dat heb ik natuurlijk gisteren nog even zitten opzoeken. Mijn opleiding journalistiek in Utrecht is gelukkig met voldoende beoordeeld. Ik geloof een jaar of 2, 3 geleden. Maar ik had wel een jaar geleden dat er in de keuzegids ook naar werd gerefereerd en dat er toen uiteindelijk een rapportcijfer uitkwam wat ver beneden de maat was. Ik vraag me af inderdaad in hoeverre dat het rapport van de NVAO meegenomen wordt met zo'n beoordeling van de keuzegids.
Even voor de helderheid, die keuzegids, dat is iets waar wij op zich wel informatie aanbieden, maar we staan er verder buiten. Dus wat zij daarmee doen is aan hun. Het antwoord op je vraag is ja. Zij maken gebruik van de accreditatierapporten. Maar als ik de keuzegids goed gelezen heb, doen ze ook nog een aantal andere dingen. Ze kijken bijvoorbeeld ook heel sterk naar allerlei studententevredenheid, docententevredenheid en dat soort zaken. Die komen in de accreditatie wel aan bod, maar ik denk niet in die mate als in de keuzegids dat doet. En dan kan het dus voorkomen dat een accreditatiecommissie zegt, nou, wij vinden dit een opleiding die is voldoende. Maar dat er misschien nog andere feedback, laat ik het nou maar zo zeggen, komt, waardoor er uit de keuzegids een wat ander beeld opstijgt. Wat ik wel belangrijk vind nog om te melden is, als wij in Nederland zeggen voldoende, dat klinkt heel zuinigjes. Ik durf de stelling aan dat als je het internationaal bekijkt, dat het Nederlands hoger onderwijs in zijn algemeenheid van goed niveau is. Dus even heel plat gezegd, wat wij voldoende vinden, dat zouden een heleboel buitenlandse deskundigen misschien wel als het predicaat goed durven geven. Dat zien we ook gebeuren bij sommige opleidingen, waar commissies zitten die heel internationaal georiënteerd zijn.
Dat is weer de Nederlandse zuinigheid eigenlijk.
De Nederlandse zuinigheid, maar ook echt, en trouwens ook in Vlaanderen, we werken ook in Vlaanderen.
Ja.
We hebben echt een goed stelsel van hoger onderwijs, dat durf ik zonder meer te zeggen.
Nou, je stelt een beetje gerust gelukkig.
Nou, fijn dat dan weer lukt.
Paul, vertel, wat zijn de huidige veranderingen binnen de NVAO? En dan bedoel ik natuurlijk de Nederlandse Vlaamse accreditatieorganisatie.
De belangrijkste veranderingen zitten eigenlijk in de manier waarop accreditatie plaatsvindt. Laat me eerst even heel kort duiden waar we naar kijken. Ruwweg stellen we 3 vragen. De eerste vraag is aan een opleiding, wat bedoel je, wat beoog je, waar gaat het je om? Of als je het anders zou zeggen, wat is je belofte aan de student? De tweede vraag die we stellen is, hoe doe je dat? En dan kijk je naar het programma, dan kijk je naar docenten, naar literatuur, nou een beetje waar we het net over hadden. En de derde vraag, de belangrijkste is, lukt het ook? En dan kijken we naar de wijze van examinering en toetsing, maar vooral ook of het eindniveau gehaald wordt. En dat doen we aan de hand van wat wij noemen eindwerken. Nou, zo werkt het systeem. De organisatie, hè, NVO zelf, want daar vroeg je naar. Ja, dat is op zich een redelijk overzichtelijke organisatie die dat systeem uitvoert. Dus in de organisatie zitten niet zulke grote veranderingen. De grootste verandering zit in het accreditatiestelsel zelf. Dan is natuurlijk je vraag, denk ik, en vertel wat dat dan is. Paar belangrijke dingen. Het stelsel wat in februari 2018 ingaat, gaat veel meer uit van wat we noemen eigenaarschap en vertrouwen bij de instellingen.
Sorry, je zegt 2018, bedoelt u 2019?
19. Check, ja, 2019. Hoezo bij de tijd? Veel meer uitgaan van vertrouwen en van eigenaarschap bij de instelling. De vragen die we stellen, die blijven dezelfde. Maar een paar grote verschillen. Eén, het was tot dan toe zo dat een beoordeling kon zijn een voldoende of een goede of zelfs een excellente opleiding. We hebben toch met elkaar vastgesteld dat dat niet altijd even goed te doen is om dat onderscheid te maken. Dat vervalt. Dus de lat blijft waar die ligt, alleen de oordelen gaan wat anders heten. Dat is één belangrijke.
Hoe gaan ze heten dan?
Positief, dat wil zeggen je bent geaccrediteerd. Positief met voorwaarden, dan moet er nog iets gebeuren. En in het uiterste geval, maar ook weer ter geruststelling, dat komt bijna nooit voor, negatief. Dus je hebt dan drie mogelijkheden. Dat is een belangrijke verandering die er plaatsvindt. Verder is het zo dat bij een beoordeling, er komen altijd aandachtspunten. Dan komt de commissie met goede adviezen van, joh, kijk daar nog eens naar of kijk daar nog eens naar of zou je dat niet misschien wat beter kunnen doen, enzovoort, enzovoort. Er is voor gekozen om die beoordeling en dat ontwikkelingsgerichte deel, om dat uit elkaar te halen. En de reden daarvoor is dat een beoordeling is natuurlijk best spannend, dus dan zit je er allemaal helemaal spannend te doen. En dan moet je nog gaan praten over, goh, waar zouden dingen beter kunnen? Nou, om dat wat meer uit elkaar te halen. Dus ook die aanpassing wordt gepleegd. Voor de rest een aantal dingen die denk ik voor nu te ver voeren, zitten vooral in de techniek, in de uitvoering van accreditatie. Maar dit zijn de belangrijkste veranderingen.
En over veranderingen gesproken binnen de Europese Unie, eigenlijk heel de wereld is een verandering bezig. Namelijk onderwijs wordt ook flexibeler en gepersonaliseerder. Hoe accrediteer je dat? Hoe beoordeel je dat? Want dan zijn er zoveel verschillende studenten met allemaal andere paadjes die zij zelf lopen en zelf kiezen.
Ja, dat is inderdaad ook spot on. Het ministerie van Onderwijs heeft 2 jaar geleden een groot experiment gestart. Flexibilisering van het hoger onderwijs. Het idee daarachter was dat ook met name mensen die al een opleiding achter de rug hebben of al een tijd werken, om die weer in het hoger onderwijs te krijgen, zodat ze kunnen verder studeren. De NVO doet daaraan mee, omdat het voor ons ook een experiment is. Wij weten ook niet op voorhand hoe je daarna naar moet kijken. Want precies de dingen die jij noemt, die zijn hartstikke ingewikkeld om dat goed te kunnen beoordelen. Wat we gedaan hebben is gezegd, de drie vragen die wij stellen, die blijven we stellen. Alleen het antwoord gaat natuurlijk anders zijn. Met name het antwoord, hoe doe je het nu met al die verschillende studiepaden? Wat wij nu doen is gezamenlijk met de instellingen optrekken, om daar ook weer gezamenlijk antwoorden te vinden hoe je dat nu het beste kunt beoordelen. Dat doen we in 3 stappen. De eerste stap was instellingen die mee willen doen aan het experiment. Daarvan hebben we de plannen beoordeeld. Dat hebben we redelijk marginaal gedaan onder het motto, het is nog maar een plan en wij weten het ook niet precies. Nu zijn ze bezig. En met een zekere regelmaat hebben we daar met hen open informatiebijeenkomsten over, om met elkaar te praten, wat leren we nu eigenlijk? En wat betekent dat voor de instelling, maar wat betekent het ook voor ons in de accreditatie? Derde wat we doen is dat in de accreditatiecommissies, dat zijn dus allemaal deskundigen, dat we er heel specifiek mensen in zetten die state-of-the-art kennis en ervaring hebben van flexibel hoger onderwijs. Die zijn schaars, maar ze zijn er wel. Dus die zoeken we. Het is een beetje samen oproeien.
Ja, maar je komt dus niet bij een part-time student thuis die alles via een online wereld aan het leren is en via het internet contact heeft met de docent en zo alles met een baby op schoot, dat een studie erbij doet.
Nou, bijna wel. Want het studentperspectief is voor ons heel belangrijk. In elke commissie zit ook altijd een student. En studenten worden tijdens een beoordeling ook altijd gesproken. En niet één student, maar echt meerdere studenten, om een soort van representatief beeld te krijgen. Wat gebeurt daar nou? Dus ja, dat perspectief, dat loopt echt mee. We gaan niet bij de mensen thuis kijken. Nee. Maar misschien maar is dat nog een innovatie voor straks.
Ja. Maar u praat wel met ze dus?
We praten absoluut met ze. Ja, dat is ook belangrijk. Laat ik daarmee beginnen. Je noemde net even de Europese Unie. Wij hebben ons ook te houden aan alle Europese dingen rond accreditatie. De zogeheten European Standards and Guidelines. En een van de belangrijke thema's daar is wat ze noemen student-centered learning. Nou ja, dat spreekt voor zich. De student centraal, ja, je zou bijna zeggen de. Hoezo? Moet je daar nog over nadenken? Nou, het moest in ieder geval op papier worden gezet. Dus de input, het belang, hè, wat is nu de belofte aan de student en lukt dat ook? Dat is in de accreditatie een belangrijk aspect.
Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het onderwijs niet zonder de NVHO kan.
Haha, ja. Ja, kijk, als je dan de NVHO vraagt, zeg ik natuurlijk ja.
Als je het onderwijs vraagt.
Dan zijn de meningen misschien wat verdeeld. Nee, laat ik eerlijk zijn. Onderwijskwaliteit is natuurlijk in de eerste en de laatste plaats de verantwoordelijkheid van de docenten samen met hun studenten in de onderwijsinstelling.
In het veld, in de praktijk.
In het veld, in de praktijk, ja. Het is wel aardig, zeg ik dan maar, dat studenten, maar ook de maatschappij erop kunnen vertrouwen dat dat goed gebeurt. En daar spelen wij een rol. Mind you, er gaat bijna 6 miljard euro om in het hoger onderwijs. Dat is heel veel geld. Dan vind ik het geen rare vraag dat zeg maar de belastingbetaler, de maatschappij zegt, joh, en wat gebeurt daar nou voor? Nou goed, wij hebben dan de taak om daar antwoord op te geven. Dus ja, kan het zonder, alles kan. Maar ik denk dat we wel een heel evenwichtig stelsel met elkaar hebben van verantwoordelijkheid bij de instellingen. En een soort nou ja, externe periodieke evaluatie door de NVAO.
Dus een soort van waakhond eigenlijk. Zo'n inderdaad, wat u zegt, zo'n groot instituut moet een waakhond hebben.
Ja, het woord waakhond, dan heb ik altijd het idee van die grommende, kwijlende honden die aan hun ketting lopen te trekken doordat ze losgelaten worden. Nou, dat beeld zou ik nou niet willen oproepen met de NVAO. Dus ik zou meer zeggen een critical friend. Alleen ja, dat woord friend, dat moet ik een beetje oppassen. Het moet wel onafhankelijk blijven. Maar ik denk dat dat toch beter past bij wat we doen dan de grommende, grauwende waakhond.
Het is heel grappig, want als ik met u aan het praten ben, voel ik echt een vorm van passie eigenlijk hiervoor. Waar komt die vandaan?
Onderwijs.
Ja, de passie voor onderwijs.
Ja, onderwijs. Ik doe ook meer dingen in het onderwijs, zowel in het primair als in het voortgezet, als in het middelbaar beroepsonderwijs, HBO, WO, nou ongeveer alles. Dat zal genetisch bepaald zijn. Mijn opa was leraar wiskunde. Mijn oma was lerares en kreeg met haar trouwakte ook haar ontslag. Zo ging dat in die tijd. Ik heb mijn eigen studie een beetje bij elkaar zelf moeten verdienen. Dus in die zin wel enig medeleven met studenten die nu hebben van, joh, wat gebeurt er allemaal rond die studiefinanciering? En toen ben ik gaan lesgeven. Vond hartstikke gaaf om te doen. Ik geef mijn econoom van huis uit. En wat is er leuker dan jonge mensen helpen zich te ontwikkelen. En dan kun je echt als docent het verschil maken. En dat vind ik wel belangrijk. Hè? Als jij straks je journalistieke opleiding af hebt, je hebt een mooie baan, dat maakt voor jou echt uit. Dat is echt heel anders. En dat moet wel kunnen. En dan heb je dus mensen nodig die zich daar gewoon voor inzetten. Nou, dat zijn dus de docenten. Het is heel gaaf werk. Het is hard werk. We weten allemaal dat het ook misschien financieel wel wat aangenamer zou kunnen zijn. Nou, allemaal discussies over. Ik snap dat heel goed. Maar onderwijs, daar gaat het om.
Ja. Hey, mooi, die passie die hoor ik ook terug in je stem. Dus.
Heel goed, ja.
Maar u had het net over inderdaad het gekort op de studenten. Dat u begrijpt dat dat lastig kan zijn. Dat de studiefinanciering wegvalt. Wat doet de NVAO hier iets mee?
Strikt genomen doen we daar niets mee. De beslissing van hoe de studiefinanciering in elkaar steekt, die is niet aan ons. Wat we wel doen, is dat door de omzetting van het oude systeem naar het nieuwe systeem, is er geld vrijgekomen. En daarvan heeft de minister, overigens zeer aangemoedigd door de studenten, destijds het besluit genomen om te zeggen dat geld moet terug naar het onderwijs en besteed worden aan de kwaliteit van het onderwijs. Nou, dat zijn de zogeheten kwaliteitsafspraken. En de NVO heeft sinds enige tijd de taak gekregen om de plannen die instellingen moeten maken om die kwaliteitsafspraken in te vullen, om die te beoordelen. En dan komen wij dus wel om de hoek kijken.
Dus in de praktijk, heel versimpeld, Jip en Janneke taal, heeft geld gekregen wat vrij is gekomen uit de korting of het gekort van de studenten. Daar hebben zij dat geld, daar maken ze een soort van plan voor, wat ze daarmee willen. En een begrotingje daarbij. En jullie van de NVO, die gaan daar met de rode pen overheen.
Dat is wel heel erg Jip en Janneke, maar dat maakt het ook wel weer helder. Dat geld dat komt inderdaad vrij. De sector, dus zeg maar de hoger onderwijsinstellingen en de overheid hebben met elkaar afspraken gemaakt van aan welke thema's willen we dat nu besteden. Dat zijn er 6. Nou, om ze hier op te lepelen gaat misschien een beetje ver.
Maar noem maar eens een paar.
Studiesucces.
Studiesucces.
Als een student begint, dat hij het ook, als hij zijn best doet, af kan ronden. Docentprofessionaliteit, studiebegeleiding, de intensiteit van onderwijs. We kennen allemaal wel de beelden van collegezalen vol studenten. Dat hoeft niet per se verkeerd te zijn, maar hoe intensief is het onderwijs? Of als je het misschien als oude leraar zegt, hoe werden studenten ook af en toe gewoon bij hun oren genomen om echt mee te doen in dat onderwijs? Dat is ook een van de thema's. Nou, het zijn er dus 6. De instellingen die worden geacht aan te geven hoe ze met die 6 thema's om willen gaan. Dat wil niet zeggen dat ze alle 6 moeten, maar dan moeten ze wel uitleggen welke wel en welke niet. Dan moeten ze plannen maken. Dat is stap 1. Stap 2 is dat ze die plannen maken samen met de medezeggenschap. Dus ook daar komen de studenten weer heel actief om de hoek kijken. En stap 3 is uiteraard dat het haalbaar moet zijn. En dus ook financieel gezien haalbaar moet zijn. Want ja, er komt geld vrij, daar moet je ergens aan besteden. Nou, die 3 dingen die ik noem, mm-hmm, die worden ook beoordeeld.
En haalbaar in welke tijdspannen hebben we het dan over?
De tijdspannen waar we nu aan denken is 6 jaar. Die is niet helemaal toevallig gekozen, omdat ook in de hele accreditatiewereld er een cyclus van 6 jaar is. En je kan ook zeggen, ja, als je nu een plan maakt, dan mag je toch over 6 jaar ook wel resultaten daarvan zien. Dus we hebben gezegd 6 jaar.
Ja, nou ja, je zou inderdaad bijna zeggen inderdaad, dat het 6 jaar wel haalbaar moet zijn. Maar ik weet, ja, ik heb geen onderwijs of school onder mij, dus ik weet niet hoe moeilijk het ook kan zijn of welke valkuilen er zijn. Jasmijn, als jij hebt nog wel studiefinanciering gekregen, hè?
Ja, de eerste 2-3 jaar heb ik geloof, mm-hmm, ik nog studiefinanciering gekregen, ja. Ja.
En vind jij het fair inderdaad dat het geld wel weer terugkomt bij een studiesucces of zo'n thema? Of terugkomt bij de school eigenlijk?
Ja, dat vind ik wel fair inderdaad. Het is natuurlijk, sommigen die op dit moment door het leenstelsel misschien een studieschuld van 30.000, 40.000 euro hebben, zullen het misschien niet zo zien. Want het gaat in feite niet meer naar de student, maar natuurlijk naar hun onderwijs. Dus het is misschien een klein verschil. Maar ik denk zeker dat het überhaupt wel aan de student besteed moet worden. Ik vraag me alleen wel af, is dat ook inzichtelijk voor studenten om te zien wat er specifiek voor hen verandert bij hun eigen opleiding?
Als het goed is wel. Op een aantal manieren. Opleidingen worden geacht om over het wel en wee van de opleiding te praten met de zogeheten opleidingscommissie. Nou, dat klinkt allemaal mega ambtelijk, maar waar het om gaat is, in die opleidingscommissie, daar moeten altijd studenten in zitten. Dus die zijn op die manier betrokken. Het tweede is dat als we het hebben over die kwaliteitsafspraken, gaf net al aan, dat moet echt in overleg en in overeenstemming met de medezeggenschap. Ook daar zitten studenten in en ook docenten trouwens. Het enige nadeel is, er zijn natuurlijk heel veel studenten en niet al die studenten zitten in dit soort medezeggenschappen en opleidingscommissies. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat een student die daar niet actief in is, denkt, ja, nou, ik zie er niet zoveel van. Maar dan hoop ik wel dat hij of zij erop kan vertrouwen dat zijn collega's die wel in de opleidingscommissie en in de medezeggenschap zitten, zo actief en waakzaam zijn dat inderdaad de plannen die gemaakt worden om die onderwijskwaliteit weer een stapje te verbeteren, ook echt worden uitgevoerd. Dus ja, jullie zitten wel aan boord, maar een beetje voor sommigen misschien wat op afstand.
Ja. Voor aan de student dan zelf hierbij de oproep om zelf ook actief te worden. Want dat zit altijd in jezelf, denk ik zelf.
Ja, dat doen we vanuit NVO ook. Ja. Ik had al dus ook even bij deze, mochten even studenten deze podcast gaan beluisteren. Wij hebben altijd studentleden in commissies. Wij werven die actief, we trainen ze ook. Dat is natuurlijk wel wat specifiek werk. En soms zit je als student en dan zit er bij wijze van spreken een Nobelprijswinnaar. Dat zou zomaar kunnen, een hoogleraar chemie uit Groningen. Ja. Ben Veringa, ik noem maar even een flauw voorbeeld hoor. Maar je zit daar met houten met houten. En hoe je dan als student toch ook gewoon je plek in die commissie goed kunt innemen, nou, dat trainen we ze op. Nou, dat vinden ze heel erg leuk. En als ik dat zo af en toe zie gebeuren, dan doen de meeste studenten dat ook echt goed. En het wordt ook gewaardeerd. Ik merk echt dat de inbreng van de student wordt gewaardeerd. Omdat jullie vaak invalshoeken hebben die, nou ja, zeg maar, oude dozen als wij misschien niet meer zo scherp op de geest hebben. Nee. Het helpt.
Dus studenten hierbij, jullie worden echt gehoord.
Ja, en laat je ook horen. En daar ben ik helemaal met je eens. Laat je ook horen.
Paul Zevenbergen, dankjewel.
Jullie ook bedankt.